Laten wij onze afhankelijkheid belijden. Onze hulp is in de naam van de Heere die de hemel en de aarde heeft geschapen, die trouw is en trouw blijft en die nooit zal loslaten het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van God onze Vader, van de Heer Jezus Christus zijn Zoon, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Laten wij samen de lof op de naam van de Heere God bezingen in deze blijde dienst waarin we het jawoord, waarin jullie het jawoord mogen geven aan elkaar, mogen herhalen en wij daar ook getuigen van mogen zijn met het zingen van Psalm 150, daarvan het eerste en het derde vers. Loof God, loof zijn naam alom, loof hem in zijn heiligdom. Laten wij nu eerst samen bidden en danken. Heere, zo komen we hooggestemd in deze dienst bij u. Als we bidden, Heere, dan mogen wij ons hart en onze gedachten richten op u in de hemel. En dan mogen we die blijdschap, die hoge toon, ook aan u verwoorden. Heren, wat bent u goed vanmiddag. We zijn hier bij elkaar in deze dienst van huwelijksbevestiging van Ruben en Rodé. Heren, wij danken u dat u hen aan elkaar hebt willen geven. Dat ze aan elkaar verbonden zijn geraakt in de afgelopen jaren. Dat ze elkaar mochten leren kennen en beter leren kennen. Heren, u geeft hen liefde naar elkaar toe. En vandaag mag die worden bezegeld. Wij willen u ervoor danken. Danken u, Heren, dat u dat geeft, want dat belijden wij. Zo mogen zij het zelf ook zien en belijden. Dat u hen geleid hebt in hun leven, tot op deze dag, tot op dit bijzondere moment. Heren, wij bidden u of u een gezegende dienst wil geven. Voor het bruidspaar, voor de wederzijdse ouders, de familie, vrienden en bekende gemeenteleden. Heren, het is niet alleen voor het bruidspaar bestemd immers. Als we straks uw woord openen, dan is dat voor ons allemaal. Dan spreekt u door uw woord heen ons allemaal aan. Heren, geef dat we dat zo ook mogen ervaren. Misschien dat we niet gewend zijn om naar de kerk te komen, een kerkdienst te bezoeken. Heren, geef dan dat we toch een goed moment hier mogen hebben en onder de indruk mogen raken van wie u bent. Heren, wij bidden u voor de wederzijdse ouders, zoals op deze dag ze het kind dat ze hebben mogen grootbrengen ook uitvliegt. Heren, dat kan iets zijn waar we blij en dankbaar voor zijn en misschien ook wel tegelijk kan dat ook gedachten en gevoelens geven die moeilijk zijn. Heren, we brengen dat maar bij u en geeft u ook aan de wederzijdse ouders wat nodig is in deze dienst. Laat uw woord ons hart mogen vullen. Kom met uw Heilige Geest. Heren, we willen u bidden of u ook wil zijn bij hen die hier niet bij ons zijn in deze dienst. En we denken dan in het bijzonder ook aan opa Bij, die ernstig ziek is, die in het ziekenhuis verblijft, die zorg nodig heeft. En Heren, we denken, en hij zegt dat zelf ook, dat hij aan de laatste tijd van het aardse leven bezig is. Heren, we dragen hem ook in het bijzonder aan u op. Hij mag zich geborgen weten in uw handen, Heer Jezus, u die de dood hebt overwonnen. We hebben het kort geleden immers gevierd dat het Pasen werd. Dat u opstond uit het graf, Heer Jezus, en dat u zo een weg hebt gebaand door de dood heen, en dat al uw kinderen u mogen volgen. Heren, wilt u hem daarmee ook vertroosten en sterken, en wilt u geven dat, wanneer we ook aan hem denken op deze dag, dat licht ook daar overheen mag vallen. Heren, we bidden u of u uw zegen aan ons allen wil geven, hier en ook als we op afstand verbonden zijn. Geef een goede en gezegende dienst met elkaar en laat uw woord mogen klinken. Spreek ons aan, Heilige Geest. Hoor ons in de naam van Jezus Christus, uit genade alleen. Amen. Wij willen een tweetal gedeelten gaan lezen uit de Bijbel. Allereerst uit de brief van de apostel Paulus aan de gemeente in Rome, Romeinen 13, vers 8 tot en met 14. En daarna lezen we uit zijn brief aan de Korintiërs, hoofdstuk 13, vers 4 tot en met 7. Maar eerst dus Romeinen 13 vanaf vers 8 tot en met vers 14. Wees niemand iets schuldig dan elkaar lief te hebben, want wie de andere lief heeft, heeft de wet vervuld. Want dit, u zult geen overspel plegen, u zult niet doden, u zult niet stelen, u zult geen vals getuigenis geven, u zult niet begeren en welk ander gebod er ook is, wordt in dit woord samengevat, namelijk hierin, u zult uw naaste lief hebben als uzelf. De liefde doet de naaste geen kwaad. Daarom is de liefde de vervulling van de wet. En dit te meer, omdat wij het beslissende tijdstip kennen, namelijk dat de tijd reeds is aangebroken dat wij uit de slaap ontwaken. Want nu is de zaligheid dichter bij ons dan toen wij tot geloof kwamen. De nacht is vergevorderd. En de dag is nabijgekomen. Laten we dus de werken van de duisternis afleggen en de wapens van het licht aandoen. Laten wij als op klaarlichte dag op een gepaste wijze wandelen. Niet in zwelgpartijen, niet in dronkenschappen, niet in slaapkamers en losbandigheden, niet in ruzie en afgunst. Maar bekleed u met de Heer Jezus Christus. En verzorg het vlees niet om begeerten op te wekken. En dan lezen we in 1 Korinthe 13, vers 4 tot en met 7. En als we dat hebben gelezen, dan zingen we en antwoorden wij met Psalm 146, het eerste, derde en het achtste vers. 1 Korinthe 13, vanaf vers 4 tot en met 7. Dat gaat over wat de liefde dan is. De liefde is geduldig. Ze is vriendelijk. De liefde is niet jaloers. De liefde pronkt niet. Ze doet niet gewichtig. Ze handelt niet ongepast. Ze zoekt niet haar eigen belang. Ze wordt niet verbitterd. Ze denkt geen kwaad. Ze verblijdt zich niet over de ongerechtigheid, maar verheugt zich over de waarheid. Ze bedekt alle dingen, ze gelooft alle dingen, ze hoopt alle dingen, ze verdraagt alle dingen. Tot zover. We zingen na de verkondiging uit Weerklanklied 445 de aangegeven verzen: Ik bouw op u. We luisteren naar Romeinen 13, het 8e vers. Romeinen 13, vers 8 is de trouwtekst die met jullie mee mag gaan. Jullie huwelijk in, de toekomst in. Wees niemand iets schuldig dan elkaar lief te hebben, want wie de ander lief heeft, heeft de wet vervuld. En als thema heb ik gekozen: heb elkaar lief. Nou, dat is denk ik duidelijk voor vandaag. Een drietal aandachtspunten. Liefde als blijvende schuld, liefde als vervulling van de wet en liefde als vrucht van genade. Dus heb elkaar lief, liefde als blijvende schuld, liefde als vervulling van de wet en liefde als vrucht van genade. Gemeente van Christus, bruidspaar Ruben en Rodé. Het gebeurde in een klein dorpje. De plaatselijke predikant die ging een boodschap doen bij de lokale slager. Die slager was lid van zijn gemeente, zat elke zondag in de kerk. En normaal gesproken deed zijn vrouw de boodschappen, want ja, zo gaat dat vaak in een huwelijk. Dan doet de een dit en de ander dat en je krijgt zo vaak je patronen. Jullie bruidspaar zullen wat dat betreft ook vast wel je weg gaan vinden. Maar dit keer was het de predikant zelf die de vleeswaren ging kopen, want je moet natuurlijk ook nooit te beroerd zijn om de ander te helpen. En toen hij aan de beurt was, gaf hij zijn bestelling door en was er meteen tijd om even met de slager over de toonbank heen te praten. Hoe gaan de zaken? Vroeg de dominee. Ja, redelijk goed hoor, zei de slager. Maar het wordt wel tijd dat het weer avondmaal wordt. De predikant keek verbaasd op. Hoezo, zei die slager dat? Het wordt tijd dat het weer avondmaal wordt. Het is natuurlijk mooi als je dat zegt vanuit verlangen naar het avondmaal. Maar wat heeft dat nou te maken met hoe de zaken gaan? En hij vroeg ernaar: wat bedoel je precies? Nou, zei de slager, er zijn heel wat gemeenteleden in het dorp die bij mij een rekening hebben. Ze betalen niet elke keer als ze wat komen halen. Ik zet de bedragen op hun rekening en één keer in de zoveel tijd rekenen ze dan alles in één keer af. En op het moment staan er heel wat rekeningen open. Maar in de week voor het avondmaal worden die doorgaans allemaal afbetaald. Dan komen de klanten en zeggen ze: ik wil graag mijn schuld afbetalen. En dan krijg ik mijn geld weer binnen. Het had dus te maken met eigen belang. Dat die slager zei: het wordt tijd dat het weer avondmaal wordt. Maar toch, daar zit ook wat moois in. Als het avondmaal wordt, ja, dan moeten je schulden afbetaald zijn. Dan moet je het goed maken met je naast. Daar word je natuurlijk elke dag toegeroepen, maar speciaal ook dan. Want het avondmaal, dat zet ons immers stil bij onze eigen schuld, die door de Heere Jezus werd afbetaald toen hij stierf aan het kruis. En dat brengt ons dan vanmiddag ook bij jullie trouwtekst, bruidspaar. Tekst die jullie ook op jullie trouwkaart hebben gezet. Want in deze tekst gaat het ook over schuld. Wees niemand iets schuldig dan elkaar lief te hebben. In wat hieraan vooraf gaat, hebben we dat niet gelezen vanmiddag, maar daar heeft Paulus het ook al gehad over schuld. Dat je schuldig bent aan de overheid. Wij zijn aan de overheid belasting verschuldigd. Is vandaag zo, was toen ook zo. Je kunt je voorstellen dat het voor de christenen in Rome wel de vraag was: moeten we daar nou voluit aan meedoen? Hoe moeten we ons nou precies verhouden tot die overheid? Want die overheid, ja, dat is de keizer. En allerlei keizers hebben elkaar opgevolgd. Maar in die tijd waren het toch doorgaans niets ontziende dictators. Sommigen vervolgden openlijk de christenen. En ze stonden ook bekend vanwege hun uitspattingen op allerlei gebied, hun levenswijze. Er waren soms betere keizers, maar ook hele slechte, die misbruik maakten van hun macht. En wat moet je nou als christen, als je in de Heer Jezus gelooft, als je weet dat dat anders moet, dat dat anders bedoeld is, als er zo iemand over jou regeert, moet je dan wel je belastingen betalen? Of moet je ze uit protest misschien wel inhouden? Zo van, ja, maar daar werk ik niet aan mee. Maar dan schrijft Paulus, nee, christenen in Rome, die overheid is Gods dienares. Ze is er om het kwaad en degene die kwaad doet te straffen. En daarom moet je er ook aan onderwerpen. Daarom moet je ook je belasting gewoon betalen. Geef aan allen wat u verschuldigd bent, schrijft Paulus net in het vers dat voorafgaat aan het gedeelte daar waar we begonnen te lezen. Belasting aan wie belasting, tol aan wie tol, ontzag aan wie ontzag, eer aan wie eer toekomt. Nou Ruben, dat moet jou aanspreken. Daar heb je ook mee te maken bij de douane. Belastingen, tarieven, ik weet het allemaal niet, maar het moet betaald worden, het moet geïnd worden. Het zijn schulden die moeten worden vereffend. De een is het aan de ander verschuldigd. En als je het niet nakomt, ja, dan komen de problemen van. Zo is dat nou eenmaal, zo hebben we dat geregeld in de maatschappij. Dat was toen zo in de tijd van Paulus en vandaag ook. Maar dan vervolgens maakt Paulus het algemeen. Wees niemand iets schuldig dan elkaar lief te hebben. Wees niemand ook maar iets schuldig, iets anders schuldig dan dit ene, dat je de ander lief hebt. Dat drukt hij zijn lezers en ook ons vanmiddag op het hart. Het is de Heilige Geest die dat doet. Leef zo dat je ten opzichte van een ander geen openstaande verplichtingen hebt. Anders dan die ene verplichting die er altijd is. Die altijd open blijft staan. Daarin blijf je altijd in het rood staan, zou je kunnen zeggen. Namelijk, heb je naaste lief. Of dat nou de keizer is, of het degene is die de belasting of de tol komt innen, of het je buurman is of je collega, wie ook maar. Heb de ander lief. Paulus schrijft deze dingen met het oog op hoe je als christen je dus hebt te gedragen en te verhouden in de maatschappij. De wereld waarin je gewoon leeft elke dag. En bruidspaar, nou zou ik natuurlijk heel snel de toepassing kunnen maken vanmiddag naar jullie toe, naar je huwelijk, want jullie hebben deze tekst ook niet voor niks op je trouwkaart gezet. Dat is een hele mooie tekst om mee te nemen. Als er ergens een plek is waar je ten opzichte van elkaar die schuld hebt, dan is het wel in je huwelijk, ten opzichte van je man, ten opzichte van je vrouw. Kom daar zo ook nog op terug. Maar toch wil ik eerst even nog bij dat algemenere blijven staan. Dat is voor ons allemaal van belang. Zoals we hier zitten. Ook voor jullie, bruidspaar. Want als je gaat trouwen, dan neem je vanaf dat moment een eigen plek in samen in kerk en maatschappij. Je verlaat je ouderlijk huis, plek waar je mocht opgroeien, waar je bent gevormd. Je laat het nu definitief achter je. En vanaf nu zijn jullie van elkaar en voor elkaar. Je hoort elkaar toe. Maar dan krijg je ook samen een verantwoordelijkheid om je plek in kerk en in de maatschappij in te nemen. Je bent het verschuldigd, zegt jullie trouwtekst. Heb je naaste lief. Dat kan natuurlijk alleen als je ook een naaste bent voor een ander. Dat is in onze tijd niet zo heel vanzelfsprekend. Wij leven in een tijd van sterk individualisme. Dat wil zeggen, iedereen die leeft heel makkelijk zo op zijn eigen eilandje. Op zijn eigen mobieltje misschien. En dat kun je als echtpaar ook samen doen. Dat je alleen voor het hoognodige nog de deur uit zou gaan. We zijn zo online, dat allemaal wel kan ook vandaag de dag. Zelfs voor je boodschappen hoef je de deur niet uit. Maar kun je dan een naaste zijn voor een ander? Dan had die dominee van het begin nooit dat gesprek gehad over de toonbank heen met de slager. Leef in contact met anderen. Dan kun je ook in de praktijk je naaste lief hebben. Dan kun je ook je plek echt innemen in de maatschappij. En wees trouw op die plek waar de Heere God jullie gesteld heeft. Wees daar een christen. Van de eerste christenen uit de tijd van Paulus weten we dat ze opvielen door de manier waarop ze bijvoorbeeld hun werk deden. Of waarop ze omzagen naar armen en hulpbehoevenden. Ze vielen op in wat ze wel of juist ook niet zeiden, waar ze wel en niet aan meededen. Ze vielen op door hun onderlinge verbondenheid. Bruidspaar, neem ook trouw je plek in de gemeente. Jullie hopen binnenkort belijdenis te doen. Spreek je nogmaals een jaarwoord uit tegenover God en in aanwezigheid van de gemeente als getuige. Dat je hem mag kennen en dienen als de God van je leven, als de verlosser die je zonde vergeeft en die je mag volgen. Daarmee krijg je ook een plek in de gemeente. Neem hem in. Het is je geestelijke familie, je broers en zussen in een band van het geloof die gewerkt wordt door de Heilige Geest. Nou, zo mag je samen de toekomst in. En ja, dan begint dat liefhebben natuurlijk ook in je eigen huwelijk. Met degene die het allernaast is, zou je kunnen zeggen. Je eigen man, je eigen vrouw. Wees niemand iets schuldig dan elkaar lief te hebben. Mag ik het zo zeggen vanmiddag? Ruben, wees Rodé niets anders schuldig dan dat je haar lief hebt. En Rodé, wees Ruben niets anders schuldig dan dat je hem lief hebt. Vandaag zijn jullie getrouwd. En jullie beloven elkaar trouw te zullen zijn en blijven, tot de dood jullie zal scheiden. Je hebt je jawoord al gegeven voor de ambtenaar van de burgerlijke stand, en zometeen herhaal je het hier voor God en de gemeente. En eigenlijk teken je daarmee een schuldbekentenis. Je zegt tegen elkaar: ik ben jou verschuldigd om je lief te hebben en trouw te blijven. Niet alleen in goede tijden, maar ook als er kwade dagen komen. Niet alleen bij gezondheid, maar ook bij ziekte. Voor altijd. Is dat niet eigenlijk heel erg mooi? Kijk, als je een ander iets schuldig bent, dan betekent dat dat je iets hebt te geven. Zo mag je elkaar liefde geven. En dan zou je kunnen zeggen: ja, maar als het er nou zo staat, wees niemand iets schuldig dan elkaar lief te hebben. Is dat niet een beetje negatief gezegd? Schuld hebben. Dat is toch niet zo mooi eigenlijk. Een schuld vraagt er ook om ingelost te worden. Het is iets wat moet. Kun je wel op die manier lief hebben? Liefde laat zich toch niet dwingen? Hoe werkt dat dan? Nou, dan kom ik bij het tweede. Liefde als vervulling van de wet. Wees niemand iets schuldig dan elkaar lief te hebben. En dan vervolgens komt de reden waarom ons dat wordt opgedragen. Want wie de ander lief heeft, heeft de wet vervuld. Jullie trouwtekst is dus niet zomaar een mooie gedachte. Of een soort goed bedoeld advies. Nee, het is een heilige opdracht. Die je krijgt van de Heere God zelf. Die wij krijgen van hem. Dit is wat hij van ons vraagt, wat hij van je eist zelfs. Elke zondag worden hier in de kerk de 10 geboden voorgelezen. En dan lezen we ook hoe de Heer Jezus die geboden heeft samengevat in Matteüs 22. En die samenvatting die geeft eigenlijk de kern weer van waar het om gaat, waar het in al die geboden nou om gaat. U zult de Heer uw God lief hebben met heel uw hart En met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dat is het eerste en het grote gebod. En het tweede daaraan gelijk is. U zult uw naaste lief hebben als uzelf. Daarvoor zijn we op aarde. Dat is de zin van ons leven. Heb de Heere God lief. Dat is de samenvatting van gebod 1 tot en met 5. En dat vijfde gebod, dat doet ook nog mee in het tweede deel. Heb je naaste lief als jezelf. Dat is gebod 5 tot en met 10. Dat is wat de Heere van ons vraagt. Heb je naaste lief. Liefhebben, dat is dus niet maar een bepaald gevoel. Zeker je gevoel mag er helemaal in meekomen. Maar het is in de eerste plaats ook iets wat je moet doen. Een opdracht. En Paulus maakt dat concreet in vers 9, want dan somt hij die geboden ook op zoals ze hier op zondag klinken. De geboden van de tweede tafel van de wet. Wat betekent het om een ander lief te hebben? Nou, het is allereerst, u zult geen overspel plegen. Dat je je dus houdt aan de zuivere en trouwe liefde van één man en één vrouw. Ja, daar wordt vandaag ook anders over gedacht. Maar dit is zoals de Heere het in de schepping heeft gelegd en in zijn wet heeft gelegd. Dit is hoe hij het heeft bedoeld. En zijn gebod is goed voor alle mensen. En de ander liefhebben, dat is ook, u zult niet stelen. En positief, dat je dus juist wel het belang van je naaste naar je vermogen bevordert. En het is, u zult niet doden. En positief, dat je dus juist opneemt voor het leven. En het is, u zult geen vals getuigenis geven. En dus wel eerlijk zijn. En de goede naam van een ander bevorderen. Het is ook, u zult niet begeren. Of welk ander gebod er maar is, staat in vers 9. Je naaste liefhebben, dat is dus heel concreet. Dan ga je voor oprechtheid. Dan ga je voor eerlijkheid. Dan zoek je zuivere liefde, trouwe liefde. Dan zoek je het leven en het goede voor de ander. Bruidspaar, dat krijgen jullie mee als opdracht. Zo samen in de maatschappij staan, zo ook samen leven in je huwelijk. Dat is handen en voeten geven aan je geloof en aan de gehoorzaamheid van de navolging van de Heer Jezus. En dan vraagt dat natuurlijk toepassing op al die concrete situaties waar je voor komt te staan. Maar misschien zeg je wel en zegt u wel vanmiddag, nou, dat is allemaal heel mooi gezegd. Prachtig ideaal, maar hoe kun je dat nou doen? Hoe kan dat nou in de praktijk? Is dat niet veel te hoog gegrepen? Ga er maar aan staan. Om zo te leven. Kijk, je kunt het als een goed voornemen meenemen, vandaag. Doe dat ook vooral. Maar als je jezelf een beetje kent, dan weet je, ja, maar zo eenvoudig is het niet. Wij vallen steeds weer terug in onze oude patronen en zo gemakkelijk vergeet je het gewoon helemaal. Ik ben misschien vanavond alweer kwijt. En dan laat je je meedrijven op datgene wat vanuit je binnenste gewoon omhoog borrelt. En dat is lang niet altijd goed en mooi. In ons hart woont de zonde. Maar weet je wat nou zo mooi is? Wat God van ons vraagt, wat hij van jullie vraagt, dat geeft hij ook. Je hoeft het niet alleen maar zelf te gaan doen. Nee, je mag je laten leiden door de Heilige Geest. Zijn geest, die kracht van God die je van binnenuit vernieuwt. En die het zo wil maken dat je hart vol raakt van dit leven en van deze liefde. Deze speciale liefde. Want dan kom ik bij het derde, liefde als vrucht van genade. Het woord liefde dat hier in jullie trouwtekst gebruikt wordt, dat is eigenlijk een heel speciaal woord. Het is het Griekse woord agape. Dat is een woord dat in de tijd van Paulus eigenlijk niet gebruikt werd in het gewone taalgebruik. Als het over liefde ging, had je er andere woorden voor. Maar in de Bijbel, als er gesproken wordt over liefde, dan wordt er juist dit speciale woord gebruikt. En niet maar één keer, agape, nee, de Bijbel is er vol mee. Het is namelijk de liefde zoals God die bedoelt. Het is de liefde die je leert kennen, die je mag herkennen in de Heer Jezus. Hij gaf zijn leven voor de ander. Hij offerde zichzelf op. Cijferde zichzelf weg. Ja, en niet eens voor iemand die hem heel erg lief had. Nee, voor zondaar. Paulus die schrijft eerder in de Romeinenbrief. Voor goddelozen. Mensen die God niet hebben, die hem ten diepste niet willen ook in hun leven. Ze willen gewoon hun eigen gang gaan. Dat zijn wij. Zondige mens. Dat is wat ons hart ook steeds naar boven brengt. Dat je God niet lief hebt. En dat je je naaste niet lief hebt. Maar dat je gaat voor jezelf. Voor je eigen ik. En dat je dat voorop plaatst. Als je het vergelijkt met een huwelijk, dan zijn wij ten opzichte van de Heere God als een ontrouwe echtgenoot. We zijn aan hem verbonden, want hij is onze schepper. Hij geeft je het leven. Hij heeft recht op je leven. Maar wat gaat het anders bij ons? Herkent u dat? Je gaat toch je eigen gang? Wij zijn ontrouw aan hem. We ruilen hem in voor alles wat je zelf wil. En waarvan wij denken, ja, dat is goed voor mij. Dat is mijn verlangen. Daar ga ik voor. Maar het zijn verlangens die niet zijn afgestemd, die niet in lijn zijn gebracht met wat God van ons vraagt. Die liefde voor hem en voor je naaste. En dat maakt van ons ontrouwe zondaren. Maar voor zulke mensen is Jezus gestorven. Voor zulke mensen heeft hij zichzelf weggegeven. Helemaal. Totaal. Wat een liefde. Wat een zelfverloochening. Hij heeft niet gezegd, nou, als jullie zo doen, als jullie steeds weer zo doen, dat je dus kennelijk ook zo echt bent. Van binnen slecht. Je hart als een bron van waaruit allerlei narigheid zomaar naar boven komt. Hij heeft toen niet gezegd, ja, als dat is wat je doet en wie je bent, ja, dan houd ik mijn leven ook voor mezelf. Voor zo iemand heb ik niks over. Hij heeft zijn leven gegeven. Gestorven aan het kruis. Vrijwillig heeft hij zich eraan laten nagelen. Ze heeft zijn leven gegeven als een losprijs voor velen. Om de schuld van zondaren in te lossen. Opdat zij schuldloos zouden zijn ten opzichte van zijn vader. Zodat ze voor altijd en eeuwig toch aan hem verbonden zouden worden en blijven. Als het in de Bijbel over liefde gaat, gaat het over deze liefde. En met die liefde mag je nou de ander lief hebben. Maar hoe krijg je dat in bezit? Hoe kan het nou zo worden dat je hart een bron wordt van waaruit dit naar boven komt? In plaats van dat andere. Wat gericht is op jezelf. Nou ja, dan heb je een nieuw hart nodig. Dat zeggen we vaak tegen kinderen. Ze hebben een nieuw hart nodig. Dat betekent, je moet opnieuw geboren worden. Dat betekent dat je je bekeren moet. Elke dag weer. Keren tot God. Het vraagt om een leven in geloof. In verbondenheid aan Hem. Dicht bij de Heer Jezus. Dicht bij zijn woord. Wil je huwelijk een werkelijk christelijk huwelijk zijn? Dan vraagt het bekering. Wil je huwelijk een huwelijk zijn waarin deze liefde een plek heeft? Dan is het nodig dat je steeds weer opnieuw samen de Heer Jezus zoekt. Hem opzoekt. En hem navolgt. En maak dat dan maar concreet. Zoals liefhebben concreet is, zo is dit ook concreet. Dicht bij de Heer Jezus leven, daar is niks geheims aan of zo. Dat betekent dat je samen bidt, samen in je Bijbel leest, samen naar de kerk komt. Dat je ruimte maakt en neemt om je hart te laten vullen door zijn liefde. Zo werkt dat. Als je zijn liefde voor jou ziet, in dat kruis, dat hij alles voor je over had. Dat ondanks wie je bent zelf, ondanks je verleden, alles wat er maar is, dat hij nooit tegen je zegt, ja maar, voor jou is het niet. Blijf jij maar weg. Als je zijn liefde ziet, zijn agape-liefde, toen hij alles gaf, ja, dan raakt je hart vol van liefde. En dan kan het van daaruit ook weer naar buiten. Naar de ander toe. Naar je eigen man, je eigen vrouw toe. Omdat hij zichzelf verloochende voor jou, kun jij je dan verloochenen voor die ander. Gemeente Bruidspaar, zo kan het. Dan kun je dat wat God vraagt ook in praktijk brengen. Oh ja, dat is altijd maar een beetje. En dat gaat met vallen en opstaan. En je hebt steeds ook weer vergeving nodig. Het is vechten tegen jezelf, vaak. Geloof is ook een strijd. In een andere brief schrijft Paulus dat. Strijd, de goede strijd van het geloof. Dat is geloven. Dat is niet makkelijk. Maar ook daarin ben je als man en vrouw aan elkaar gegeven. Je mag elkaar erin helpen. Erin opscherpen, erin aansporen. Dat ben je elkaar schuldig. Wees niemand iets schuldig dan elkaar lief te hebben. Want wie de ander lief heeft, heeft de wet vervuld. Liefde als vrucht van genade. De genade van onze Heer Jezus Christus. Dan komt Gods bedoeling met jullie leven ook werkelijk tot zijn recht, tot zijn doel. Daarvoor heb je die voortdurende focus nodig op de liefde van de Heer Jezus voor jullie. Zijn opofferende genade. Maar daar mag je op bouwen. Dat is vaste grond. En dat is ook jullie verlangen. Jullie wilden graag het lied zingen wat we nu gaan zingen. Ik bouw op u. Mijn schild en mijn verlosser. Gelovend ga ik. Ja, ga inderdaad gelovend. En bouw inderdaad op hem. Eigen zwakheid voelend. En telkens weer moet je dan zijn kracht en ook de kracht van zijn liefde verstaan. Maar dan rijst er toch ook een lied van overwinning. Want ik bouw op u. En ik ga in uw naam. Amen. Wij willen nu overgaan tot de bevestiging van het huwelijk en ik lees daartoe allereerst het formulier. Wij zijn als gemeente bijeen voor de bevestiging van het huwelijk van Ruben Matthias van Wijk en Rodé Helena Maria Treur. Want het is goed dat het huwelijk van de gelovigen dat voor de burgerlijke overheid als godsdienares gesloten is, ook in de samenkomst van de gemeente van Christus bevestigd wordt en dat Gods zegen erover wordt afgesmeekt. God de Heer openbaart ons in zijn woord dat hij man en vrouw geschapen en voor elkaar bestemd heeft, hun het huwelijk als gave en opdracht gegeven en er zijn zegen over beloofd heeft. Want God onze Vader, die hemel en aarde en al wat erin is geschapen heeft, schiep de mens naar zijn beeld. Het is niet goed, zo sprak hij, dat de mens alleen is. Ik zal een hulp voor hem maken als iemand tegenover hem. Daarom zal een man zijn vader en zijn moeder verlaten en zich aan zijn vrouw hechten en ze zullen tot één vlees zijn. En God zegende hen en God zei tegen hen, wees vruchtbaar, word talrijk. Deze schone gave van God is door de zondeval van de mens geschonden, maar God die groot is in barmhartigheid heeft herstel van de huwelijkseenheid willen geven en zijn zegen bestendigd. Daarom heeft onze Heer Jezus Christus het huwelijk als instelling van zijn hemelse vader geëerd door zijn tegenwoordigheid op de bruiloft te Kana en door het teken dat hij daar verrichtte. Hij heeft de verbreking van het huwelijk veroordeeld toen hij sprak, wat God samengevoegd heeft, laat de mens dat niet scheiden. In de apostolische onderwijzing van het Nieuwe Testament wordt het huwelijk erkend als een gave van God die geheiligd wordt door het woord van God en door het gebed. De apostel noemt de eenheid in het huwelijk een groot geheimenis dat hij betrekt op de eenheid tussen Christus en de gemeente. Daarom moet men het huwelijk niet lichtvaardig of gedachteloos aangaan, maar eerbiedig en dankbaar in de vreze des Heren. De gemeenschap voor heel het leven mag een vreugde zijn waarin man en vrouw liefde en trouw, hulp en toewijding van elkaar ontvangen. Hoewel door de zonde ook de gehuwde velerlei tegenspoed en leed overkomt, mogen ze toch naar Gods beloften verzekerd zijn van de gunst en bijstand van de Heer. Opdat u nu in uw huwelijk naar Gods geboden en uit zijn beloften moogt leven, dient u te weten waartoe God het huwelijk heeft ingesteld. De bedoeling is in de eerste plaats dat man en vrouw door oprechte liefde verbonden elkaar in vreugde zullen toebehoren en elkaar trouw zullen helpen en bijstaan in alles wat tot het tijdelijke en eeuwige leven behoort. In de tweede plaats dat door het huwelijk het menselijk geslacht en ook de kerk van de Heere wordt gebouwd en dat de ouders hun kinderen, als het God belieft hun die te geven, in de kennis en vreze des Heere opvoeden en voorgaan. Iedere man leven met zijn vrouw en iedere vrouw leven met haar man overeenkomstig de wil van God met een goed en gerust geweten, opdat ons lichaam als een tempel van de Heilige Geest niet verontreinigd wordt. Vervolgens zult u uit Gods woord horen hoe zich de een tegenover de ander in het huwelijk dient te gedragen. De man, die door God gesteld is tot hoofd van de vrouw, zal zijn vrouw lief hebben, zoals Christus zijn gemeente heeft lief gehad. Hij zal haar leiden en troosten, dienen en beschermen, evenals Christus de troost en bijstand van zijn gemeente is. De vrouw zal een man onderdanig zijn zoals de gemeente aan Christus onderdanig is. Ze zal een man lief hebben en dienen, hem volgen, met hem het gezin verzorgen en het sieraad vertonen van een zachtmoedige en stille geest. En beide zult u overeenkomstig Gods gebod trouw en toegewijd uw arbeid verrichten. U zult ook verstaan dat uw gezin deel is van een grotere gemeenschap en dat u een roeping hebt ten opzichte van kerk en samenleving. Wandel in de vreze des Heren. Bedenk dat u erfgenamen van de genade des levens zijt. Wees vergevensgezind en leef met elkaar in wijsheid, opdat uw gebeden niet verhinderd worden. Nu we overgaan tot de bevestiging van dit huwelijk, verzoeken wij u, bruidegom en bruid, op te staan van uw zitplaats en elkaar de rechterhand te geven. Ruben Matthias van Wijk, verklaart u hier voor God en zijn gemeente dat u genomen hebt en neemt tot uw vrouw Rodé Helena Maria Treur. En belooft u dat u haar nimmer zult verlaten, in goede nog kwade dagen, in rijkdom nog armoede, in gezondheid nog ziekte, totdat de dood u zal scheiden. Dat u haar in liefde zult leiden en dienen, zoals een godvrezend man aan zijn wettige vrouw schuldig is. Dat u heilig met haar zult leven, haar trouw houdende in alle dingen, overeenkomstig het heilige evangelie. Wat is daarop voor God en zijn gemeente uw antwoord? Rodé Helena Maria Treur, verklaart u hier voor God en zijn gemeente dat u genomen hebt en neemt tot uw man Ruben Matthias van Wijk. En belooft u dat u hem nimmer zult verlaten in goede nog kwade dagen, in rijkdom nog armoede, in gezondheid nog ziekte, totdat de dood u zal scheiden. Dat u hem in liefde zult volgen en dienen zoals een godvrezende man aan haar wettige man schuldig is. Dat u heilig met hem zult leven, hem trouw houdende in alle dingen, overeenkomstig het heilige evangelie. Wat is daar voor God en zijn gemeente uw antwoord? Wees er dan van verzekerd dat God de Heere u samengevoegd heeft en u door zijn genade tot deze heilige staat van het huwelijk geroepen heeft. Amen. We gaan nu zingen uit psalm 134, het tweede vers. Tijdens het zingen van deze psalm zullen Ruben en Rodé knielen in gebed voor God op de knielbank. Daarna ontvangen zij de zegen en meteen aansluitend zullen wij ook bidden om de vervulling daarvan in hun leven samen. Na het amen van dat gebed, dat eindigt met het Onze Vader, zingen wij staande in die mogelijk uit psalm 134, het derde vers. De Vader der barmhartigheid, vervulle u met zijn genade. Hij verbinde u met oprechte liefde en trouw en geven u zijn zegen. Amen. Laten wij bidden. Barmhartige God en Vader, die deze bruidegom en bruid tot elkaar gebracht en door de band van het huwelijk verenigd hebt, wij danken u voor de zegen die u aan dit echtpaar geeft, dat ze onder uw hoede samen door het leven mogen gaan. Wil hun de genade geven dat ze door de liefde van Christus steeds meer naar elkaar toegroeien, verbonden in de eenheid van het ware geloof. Schenk hun de kracht van uw Heilige Geest, opdat ze als man en vrouw in hun gezin leven naar uw goddelijke wil. Verleen hun uw gunst om, als het u belieft, hun kinderen te geven die op te voeden naar de eis van uw verbond in de onderwijzing, tucht en liefde van Christus. Heilig de band die hen verenigt, tot zegen voor henzelf, tot opbouw van de gemeente, tot een getuigenis voor anderen en tot eer van uw heilige naam. Wil ons verhoren, o God en Vader, om Jezus Christus wil, in wiens naam wij tot u bidden. Onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden gelijk in de hemel alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze, want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Dan ontvangen jullie nu namens de kerkraad en de gemeente ook jullie huwelijksbijbel. En dat zal worden gedaan door ouderling Van Rossum.
Voorbereid. Namens de kerkenraad wil ik jullie nu deze huwelijksbijbel overhandigen en een paar woorden daarbij tegen jullie zeggen. Wat is het bijzonder rijk dat Gods woord al mocht klinken in deze dienst, waarin jullie huwelijk voor Gods aangezicht mocht worden bevestigd. We kunnen nooit zonder dat woord van God. Op de huwelijksdag niet, maar ook daarna niet. Jullie en wij allemaal hebben dat onderwijs vanuit de Bijbel elke dag weer nodig. Want wij weten het zo vaak niet, de weg die we moeten gaan. We dwalen en verdwalen zo makkelijk. Denk maar aan het schaap uit Psalm 119, waar de dichter zich mee vergelijkt. Ik heb gedwaald als een verloren schaap, zegt hij helemaal aan het eind van zijn psalm. En het is daarom geen wonder dat hij zo hoog opgeeft van Gods woord en wet. Hij zegt dat ook, dat woord is voor mij een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad. En dit woord van God houdt hem in het rechte spoor. En zo wil deze trouwbijbel ook voor jullie als een lamp en licht zijn op de weg, op jullie weg vanaf vandaag en in de toekomst. Lees zo trouw in jullie trouwbijbel. Doe hem elke dag weer open. En bid of de Heilige Geest zo ook zijn woord echt open voor jullie wil leggen. En wil brengen. Het opengaan van uw woorden, zegt hij, geeft licht. Het schenkt eenvoudige inzicht. Dat zegt hij in vers 129 van Psalm 119. En we bidden voor jullie en met jullie mee of de Heere dit licht en inzicht van zijn woorden in jullie huwelijksleven wil blijven geven. In blijde dagen, maar ook in dagen van zorg en verdriet. De dichter van Psalm 119 weet zich ook duidelijk afhankelijk van de Heere God als het gaat om het verstaan van zijn woord. In vers 135 zegt hij: doe uw aangezicht lichten over uw dienaar en leer mij uw verordeningen. En zo mogen jullie steeds vragen om de genadige toewending van zijn aangezicht. En we geloven en belijden op grond van het Nieuwe Testament dat dit alleen kan door het werk van de Heer Jezus Christus, door zijn kruis en opstanding. Ons gebed voor jullie is: Heere, doe uw aangezicht lichten over Ruben en Rodé en leer ze uw verordeningen. Geef zo allebei het woord van God een centrale plaats in jullie persoonlijk leven en huwelijksleven. Namens de kerkenraad van harte gefeliciteerd met jullie huwelijk en veel gezegende jaren toegewenst.
Laten we nu samen de Heere danken en bidden. Heere, zo komen we aan het einde van deze huwelijksdienst van Ruben en Rodé. Heere, wat is er veel reden tot dankbaarheid. Allereerst omdat we vanuit de Bijbel, uw woord, vanmiddag iets hebben mogen zien van wie u bent. En Heere, dat u als die God van de agape-liefde, ook mee wil gaan de toekomst in met dit bruidspaar. Heren, dat mogen we als omstanders hen van harte gunnen. En we mogen dat zelf als bruidspaar ook belijden en weten. Als een vaste grond. Heren, wij hebben u gebeden voor uw zegen, die onmisbare zegen voor hen. Maar u gaf die zegen ook mee. Heren, wilt u het steeds opnieuw waarmaken in hun leven. Maar heren, wat zij nodig hebben, dat hebben wij eigenlijk allemaal nodig. Uw genade, uw ontferming, uw trouw voor ons, ontrouwe mensen, zondaren als we zijn. Heren, wilt u dat ook aan ons allen geven? Dat wij u mogen liefhebben. En dat we onze naasten mogen liefhebben. Heilige Geest, vernieuw ons hart. Zodat het een bron wordt van waaruit die zelfverloochening, die zelfopoffering, een plek mag krijgen. Dat we niet op onze strepen staan. Dat we niet vooral bezig zijn met ons eigen recht en dat willen laten gelden. Maar Heere, dat we in navolging van u, Heer Jezus, mogen liefhebben met het oog op de ander. Alleen maar met het oog op de ander. Heere, leer ons dat. We hebben het in onszelf niet. We moeten dat ook ontvangen. Houd ons telkens uw voorbeeld voor ogen, Heer Jezus. Heren, wij danken u dat we zo bij elkaar mochten zijn. En ook nu denken we aan opa Bij. Heren, wees hem tot een troost en steun. Wij willen u bidden voor mensen die elkaar eens als een geschenk uit uw hand ontvingen. Heren, wilt u geven dat ze in liefde trouw mogen blijven. Dat ze elkaar telkens opnieuw mogen ontdekken en herkennen. Wij willen u ook bidden voor mensen die het gaandeweg moeilijk met elkaar hebben gekregen in hun huwelijk. Geef dat ze elkaar mogen terugvinden. Wij bidden u voor alle die van elkaar zijn gescheiden geraakt. Wij bidden u ook voor hun kinderen als die er zijn. Houdt u hen vast in uw trouw en liefde, zodat verbittering geen plaats krijgt. Geef kracht en sterkte in alle moeite. Heren, wij bidden u voor weduwen, voor weduwnaren, voor wezen. Wilt u hen bewaren voor eenzaamheid, voor opstandigheid? Wilt u ze vertroosten met uw nabijheid? Wij bidden u voor mensen die alleen gaan in het leven. Wilt u ze zegenen met een leven ten dienste van u, tot zegen van velen? Ja, Heere, geef ons zo allen, gehuwd of ongehuwd, uw genade, opdat we elkaar kunnen dienen als een afglans van uw liefde en trouw. Heere, ga zo ook met ons mee op deze dag. Wilt u nog een blijde en goede dag geven, als we ook het feest mogen vieren. En verhoor onze gebeden, aanvaard onze lof en dank. Omwille van uw eigen Zoon, de Heer Jezus Christus, onze Heere, hoor ons uit genade alleen. Amen. Dan zal nu worden gecollecteerd en tot slot zingen wij uit Psalm 84 en daarvan het zesde vers. Psalm 84 vers 6 is onze slotzang. Ik zeg u vast dat na de zegen straks bruidspaar met de kerkraad mee zal gaan opnieuw naar de zaal achterin. Daar zullen wij samen met hen ook met het consistoriegebed de dienst besluiten. Vervolgens komen zij terug in de hal van de kerk achterin. Voor wie dat wil en die niet naar de feestlocatie gaat zometeen, is er dan ook gelegenheid om hen te feliciteren. Als u wel naar de feestlocatie gaat, dan kunt u meteen daar naartoe. Maar voor wie dat dus niet doet, is er straks gelegenheid voor felicitatie. We zingen Psalm 84, vers 6. Ga dan heen in vrede, ontvang de zegen van God en wees ook anderen tot een zegen. De Heere zegene en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u vrede. Amen.